luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Goedemorgen, welkom in Calvary Chapel. En het is goed dat u hier bent en dat u de keuze hebt gemaakt om hier te zijn. Ook welkom aan de gasten en we hopen dat jullie je thuis voelen. Voor degene die mij niet kent, mijn naam is Marcel Driebergen en ik ben getrouwd met Nanda. Samen hebben wij 4 kinderen en ik heb het voorrecht om vandaag voor te mogen gaan. En we zijn in de 3e week van onze zomerserie over Psalm 145. En de eerste week hebben we een introductie gehad over deze psalm en we hebben gekeken naar 3 vragen. Wat is aanbidding? Wanneer aanbidden we? En waar komt een hart van aanbidding vandaan? En vorige week hebben we gekeken naar de versen 4 en 7, waarin we gezien hebben dat generatie op generatie de machtige daden van God verkondigen. En dat het als ware een soort echo klinkt tussen verschillende generaties in het aanbidden van God. En vandaag pakken we deel 3 op van deze serie en we pakken het op bij vers 8 en vers 9. Maar ik wil voor de context het hele hoofdstuk gaan lezen en op zoek gaan naar de God die genadig en barmhartig is. Dus laten we lezen, Psalm 145. Psalm 145, die begint een lofzang van David. Mijn God en koning, ik zal u roemen en uw naam loven voor eeuwig en altijd. Iedere dag zal ik u loven en uw naam prijzen voor eeuwig en altijd. De Heer is groot en zeer te prijzen. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Generatie op generatie zal uw werken roemen. Zij zullen uw machtige daden verkondigen. Ik zal spreken van de heerlijke glorie van uw majesteit en van uw wonderlijke daden. Zij zullen de kracht van uw ontzagwekkende daden in herinnering roepen. Uw grootheid, die zal ik vertellen. Zij zullen de mond doen overvloeien van de gedachtenis aan uw grote goedheid en vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Genadig en barmhartig is de Heere, geduldig en groot aan goede tierenheid. De Heere is voor allen goed. Zijn barmhartigheid rust op al zijn werken. Al uw werken zullen u loveren, uw gunstelingen zullen u danken. Zij zullen de heerlijkheid van uw koninkrijk in herinnering roepen en van uw macht spreken. Om de mensenkinderen zijn machtige daden bekend te maken, de glorierijke heerlijkheid van zijn koninkrijk. Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen. Uw heerschappij omvat alle generaties. De Heere ondersteunt allen die vallen en hij richt alle gebogenen op. De ogen van allen wachten op u. U geeft hen voedsel op zijn tijd. U doet uw hand open en verzadigt al wat leeft naar uw welbehagen. De Heer is rechtvaardig in al zijn wegen. Goede tieren in al zijn werken. De Heer is allen nabij die hem aanroepen. Alle die hem in waarheid aanroepen. Hij vervult het verlangen van wie hem vrezen. Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen. De Heer bewaart allen die hem liefhebben, maar alle goddelozen vaagt hij weg. Mijn mond zal van de lof van de Heere spreken. Alle vlees zal zijn heilige naam loven, voor eeuwig en altijd. Laten we bidden. Lieve Vader in de hemel, Heer, dank u wel voor deze nieuwe dag. Dank u wel, Heer, dat we hier bij elkaar mogen komen. Dat we in uw woord mogen duiken, Heer. Dank u wel, Heer, voor de vrijheid die we hier hebben, Heer. En ik wil u bidden, Heer, wilt u spreken deze morgen? Heer, laat er geen woorden van mij bij zijn, Heer. Maar dat u mag spreken door het woord heen, Heer. Heer, dat wil ik u bidden in uw heilige naam alleen. Amen. Er zijn een aantal woorden die bij elkaar horen. Ze kunnen los van elkaar, maar wanneer je er één zegt, denk je automatisch aan de ander. Om het even te testen, bijvoorbeeld Bassie en Adriaan, juist. Maar zo zijn er meer woorden die aan elkaar verbonden zijn. Zo hebben we peper en peper en zout, mes en vork, M en M&M's, juist. En mijn persoonlijke favoriet, Ben en Ben en Jerry van het ijsje. Maar zo zien we ook in onze verse vandaag een aantal woorden die bij elkaar horen. Barmhartig en genadig en geduldig en groot aan goede tierenheid. Het woordje en is hier heel belangrijk. Dit koppelt namelijk twee dingen aan elkaar. En wanneer je er in de Bijbel op gaat letten, dan zie je dit met grote getalen terugkomen. Alleen in dit psalm zien we het al 13 keer. Vers 1, mijn God en koning. En nog een keer vers 1, voor eeuwig en altijd. Vers 2, iedere dag zal ik u loven en uw naam prijzen. En weer voor eeuwig en altijd. Vers 3, de Heer is groot en zeer te prijzen. Vers 5, ik zal spreken van de heerlijke glorie van uw majesteit en van uw wonderlijke daden. Vers 7, zij zullen de mond doen overvloeien van de gedachtenis aan uw grote goedheid en vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Vers 8, genadig en barmhartig, geduldig en groot aan goede tierenheid. Vers 11, zij zullen de heerlijkheid van uw koninkrijk in herinnering roepen en van uw macht spreken. Vers 16, u doet uw hand open en verzadigt al wat leeft naar uw welbehagen. Vers 19, hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen. En als laatste vers 21, weer voor eeuwig en altijd. Dit kleine woordje sluit niet uit, dit woordje verbindt en somt op. Maar daardoor lijkt het soms ook tegenstrijdig, want God is dus genadig, maar ook barmhartig. Hij is geduldig, maar ook groot aan goede tierenheid. En wij mensen hebben hier wel eens moeite mee. Hoe kan je nou alles tegelijk zijn? Als ik naar mijn eigen leven kijk en kijk of deze eigenschappen ook over mij gezegd kunnen worden, dan moet ik erkennen dat alleen dit kleine lijstje van 4 omschrijvingen een probleem is. God is genadig, barmhartig, geduldig, groot en goede tierenheid. En ik weet zeker dat ik geen 4 uit 4 scoor. En het hangt eigenlijk ook wel eens van mijn bui af of ik 1 van deze 4 scoor. Wanneer ik moe ben, dan gaat geduld vaak als eerste de bak in. En als de kinderen doorgaan met kind zijn, is de genade de tweede die de bak in gaat. Wij mensen laten ons zo beïnvloeden door de omstandigheden. Wij waaien met de wind mee en deinen op de golven van de zee. En emotie bepaalt vaak de koers van ons leven. Maar zoals emotie alle kanten opvliegt en gaat, behoort ons leven niet zo te zijn. We kunnen niet elke keer maar alle kanten op gaan. We worden opgeroepen in de Bijbel om standvastig te zijn. Ik ben opgegroeid met de bekende zin, emotie is een gevoel, gevoel kan je uitschakelen. En hoe lang ik ook die zin heb omarmd, heb ik gewoon gemerkt dat het soms niet zo werkt. Want soms wil je kind gewoon getroost worden. En of ik nou vind dat hij niet zo hard is gevallen, dat maakt dan niet uit. Natuurlijk moet soms gewoon de knop om en moet de zaak geregeld worden. En dus even de emotie en het gevoel aan de kant. Maar God zelf heeft emoties. En als de schepper van hemel en aarde emotie hebt, wie ben ik dan om dat aan de kant te zetten? Om te zeggen, dat is niks voor mij. We mogen dus kijken naar een woord wat ik nooit gedacht had uit te spreken en waar ik de kriebels van krijg. Emotieregulatie. Emotieregulatie is het vermogen om je emoties te herkennen, te begrijpen en op een gezonde manier te beïnvloeden. En niet omdat dit een term is die vandaag de dag zo populair is, maar omdat God dit doet. Want stelt u eens voor, God heeft het paradijs gemaakt en wandelt met Adam en Eva door de tuin heen. En op een gegeven moment wordt de vrouw verleid door de slang om van de verboden vrucht te eten. En zij eet en deelt met haar man de vrucht waarvan ze niet mocht eten. Even later komt God weer in de tuin inlopen, maar hij ziet Adam en Eva niet. En bedenkt u even, God is alwetend, maar in zijn goedheid speelt hij het verspelletje verstoppertje mee en roept Adam, Adam, waar ben je? En verplaats jezelf nu even in God. Stel, het is niet echt zo. Stel, mijn kinderen hebben iets gedaan wat niet mag. Ik weet het en ze verstoppen zichzelf ook nog. Ik zou boos door die tuin heen stampen, want ik ben moe en ik zit net even lekker op de bank. En weten ze dan niet hoe hard ik heb gewerkt vandaag? Wanneer ik in zo'n moment zou zitten en ik heb net de aarde geschapen, dan zou ik misschien wel gedacht hebben, poef, alles weg en ik begin wel opnieuw. Maar God is niet zo. God houdt zijn emotie onder controle en we zien hier de eerste keer de barmhartigheid van God in de Bijbel. In plaats van boem, alles weg, roept God, Adam, waar ben je? Als God naar de zondeval in liefde zijn schepping kan zoeken en zo in liefde kan reageren, is dat een voorbeeld wat wij ook mogen doen. En geloof me, dit is echt niet makkelijk. Ik worstel hier namelijk zelf ook mee. Maar laten we hier elkaar scherp in houden. Laten we kijken, leren en toepassen hoe we onze emoties kunnen reguleren. Zodat we niet met elke wind meewaaien en niet door elke golf heen en weer geslingerd worden. Niet omdat de wereld dit zo'n leuke gedachte vindt, maar omdat God dit doet. En laat God daarin ons voorbeeld zijn. In vers 8 staat nog een heel belangrijk woord. Genadig en barmhartig is de Heere. Er staat niet, als het uitkomt, kan God genadig en barmhartig zijn. Nee, de Heere is. God is onveranderlijk in zijn woord, maar ook in wie hij is. Het is niet een checklist van God dat hij voor zijn klerenkast staat en denkt, wat zal ik vandaag eens aantrekken? Oh, nou vandaag ben ik genadig. Nee, God is het. Dit is wie hij is. Dit is verweven in zijn hele wezen. En de Heere is genadig. De Heere is barmhartig. De Heere is geduldig. En de Heere is groot aan goede tierenheid. En het is goed om dit ook voor jezelf op te schrijven en te onderstrepen in je Bijbel. Als bemoediging, maar ook als herinnering. Schrijf eens in een schrift, als je in de Bijbel hebt gelezen, over wie God is. Want God is nog veel meer dan deze vier dingen. Zo kunnen we bijvoorbeeld lezen in de Bijbel. God is almachtig, Matthäus 19, vers 26. God is geest, Johannes 4, vers 24. God is liefde, in Johannes 4, vers 8 en 16. God is licht, in Johannes 1, vers 5. God is eeuwig, Jesaja 40, vers 28. God is alwetend, Jesaja 46, vers 10 en 11. God is heilig, Jesaja 6, vers 3. God is waarheid en levend, Jeremia 10, vers 10. Door de gehele Bijbel heen kunnen we zien wie God is. Deze lijst is maar een begin. En ga zelf op zoek naar wie God is. Wat zegt hij over zichzelf? En wat heeft hij laten opschrijven over zichzelf? Psalm 145, vers 8 zegt dus dat God genadig is, barmhartig is, geduldig is en groot aan goede tierenheid is. Maar laten we dat eens wat verder uitdiepen. Want dit zijn woorden die je regelmatig hoort in de preek of leest. Maar wat betekenen ze precies? Het eerste woord waar we naar gaan kijken is genadig. En de technische definitie is iets wel krijgen wat je niet verdient. Dus iets wel krijgen wat je niet verdient. Maar wat betekent dat? Want het lijkt het uit te leggen, maar het blijft vaag. Het blijft lastig. Dus laten we eens kijken naar Romeinen 6, vers 23. Want er is niks beters dan de schrift te laten uitleggen. Dus blader mee, Romeinen 6, vers 23. Romeinen 6, vers 23 staat, want het loon van de zonde is de dood. Maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere. Wij, alle mensen, wij zijn zondaren. En sinds het begin bij Genesis, bij de zondeval, leven wij in een gebroken wereld. En wij allen hebben gezondigd. Dat maakt ons per definitie een zondaar. Kijk maar naar een baby. Het kindje weet nog niks. Maar toch zit het in het kindje om te zondigen. Je hoeft een baby niet te leren zondigen. Dat kregen ze er gratis bij. Van nature hebben wij de zonde geërfd en onze natuur is zondig, waardoor we voor iedereen de conclusie moeten trekken, het loon van de zonde is de dood. Dit geldt dus voor ons allemaal. De natuurlijke consequentie voor de zonde is de dood. Zie het als je werk. Je levert een prestatie en daarvoor krijg je salaris. Dus je levert een prestatie, namelijk de zonde, en het salaris daarvoor is de dood. Maar dan het volgende stukje uit deze tekst. Maar de genadegave van God is eeuwig leven. Dankzij de genadegave van God is er eeuwig leven. God geeft iets, namelijk eeuwig leven. En dan is het even heel belangrijk om te beseffen waar hij het eeuwig leven geeft. Iedereen heeft namelijk eeuwig leven. Alleen de vraag is waar je die doorbrengt. God geeft namelijk eeuwig leven bij hem. Wij als gebroken zondaren hebben als natuurlijke consequentie de dood. Maar God biedt ons iets aan wat we niet verdienen, namelijk eeuwig leven bij hem. En dat is de genade. Zie het als een verlaten gevangenis zonder te betalen kaart bij Monopoly. En dan niet dat er maar twee in het spel zitten, maar voor iedereen legt zo'n kaart klaar. En dan het laatste stukje van dit vers. Door Jezus Christus, onze Heer. Het eeuwig leven dat God geeft, is er alleen door Jezus Christus. Hij is de weg naar God toe. Niemand komt tot de Vader dan door Jezus. U kent vast wel het spreekwoord, alle wegen leiden naar Rome. Alle wegen leiden inderdaad naar het eeuwig leven. Alleen de smalle weg achter Jezus aan leidt naar eeuwig leven bij God. Al de andere wegen leiden naar een eeuwig leven, alleen niet bij God, maar naar een plek die we ook wel kennen als de hel. Het eeuwig leven is dus niet de genade, het eeuwig leven bij God is de genade. Dus nogmaals, de technische definitie, iets wel krijgen, namelijk eeuwig leven bij God, wat we niet verdienen. En het volgende woord wat we tegenkomen is barmhartig. En de technische definitie voor barmhartigheid is iets niet krijgen wat je wel verdient. Dus genade, iets wel krijgen wat je niet verdient. En barmhartigheid, iets niet krijgen wat je wel verdient. En die kunnen we heel mooi vinden in Nehemia 9 vers 31. Dus laat er nog een beetje mee terug naar Nehemia 9 vers 31. Daar staat, Nehemia 9 vers 31, door uw grote barmhartigheid hebt u hen niet vernietigd en hebt u hen niet verlaten, want u bent een genadig en barmhartig God. De context van dit vers is dat er wordt teruggekeken naar de geschiedenis van het volk Israël. En de conclusie is dat ze vernietigd en verlaten konden worden door God. Maar God heeft ze niet vernietigd en heeft ze niet verlaten, terwijl ze dat wel verdienden. Daarom kunnen we dus spreken van barmhartig. Maar dit laat ook mooi zien dat barmhartig en genadig bij elkaar horen. Het zijn twee woorden met een eigen betekenis, maar het versterkt elkaar. Want vanwege de zondige natuur, waar we het net over hadden, hebben wij niet het eeuwig leven bij God. En zijn we dus gescheiden van God. En we verdienen het niet om genade te ontvangen. Maar omdat God barmhartig is en genade, krijgen we niet wat we wel verdienen en krijgen we wel wat we niet verdienen. We krijgen dus redding en vergeving. En hoe vaak je ook onderuit gaat, ren terug naar de Vader en vraag voor vergeving en Hij zal je vergeven. Want in 1 Johannes 1 vers 9 staat, als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw, rechtvaardig en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Door God zijn barmhartigheid worden wij niet vernietigd, worden wij niet gedood, worden we niet aan de kant geschoven als we struikelen. Barmhartigheid is de hand die je helpt opstaan als je bent gevallen. En het derde woord waar ik met jullie naar wil kijken is geduldig. In het Engels staat de slow to anger. En voor de oudste zondagschool hier staat een lange neus. En als je wil weten wat dat betekent, moet je het even aan de kinderen vragen. Die weten dat. Maar het is heel mooi om te beseffen dat in het rijtje eigenschappen van God geduldig staat. Want dit sluit namelijk perfect aan bij al het voorgaande. Want stelt u eens voor dat God dus een tijdklok van een dag of drie hier aan gehangen heeft. Dat dus vanaf het moment dat u voor het eerst gezondigd heeft, dat u binnen 3 dagen Jezus moet aanvaarden. Want anders geldt de deal niet meer. Dat als je op vakantieveilingen te laat bent, dat de deal weg is en niet meer geldig is voor je. God is geduldig en heeft u een vrije wil gegeven om bij hem te komen. God houdt van u zoals u bent, maar hij houdt te veel van u om u zo te laten. Hij wacht geduldig en blijft kloppen op de deur van uw hart. Totdat u op het punt komt, ik heb Jezus nodig in mijn leven. Ik accepteer de genade die hij mij aanbiedt. En hoewel God geduldig wacht totdat u bij hem komt, zal toch een keer de tijd opraken. De tijd van het leven of de tijd dat hij ons komt halen. Het is niet dat Gods geduld een keer opraakt, maar de tijd dringt wel. Weet u namelijk hoe oud u wordt? God is geduldig en er staat op wacht. Net als de vader van de verloren zoon, wacht God op u en hij staat elke dag klaar om u te verwelkomen. Door de hele Bijbel heen kunnen we het geduld van God zien. De 40 jaar in de woestijn, waar het volk Israël alleen maar loopt te mopperen en te klagen. In de tijd van de rechters, in de 400 jaar tussen het Oude en het Nieuwe Testament, maar ook nu in onze tijd, in de gemeentetijd of de genadetijd. God wacht geduldig totdat wij open doen. En geduld is niet even 5 minuten moeten wachten in de rij van de supermarkt. Of dat je persoon voor je eindelijk eens die auto heeft ingeparkeerd. Dat is de leerschool. Geduld is in staat zijn om een langere tijd aan te zien dat mensen je de rug toekeren en dan in liefde wachten. Wetende wat jij hun te bieden hebt, namelijk het goede nieuws, veel meer is dan dat mensen kunnen begrijpen. God is geduldig en hij wacht in liefde totdat wij tot het besef komen dat wij hem nodig hebben of terug te rennen naar hem. En soms moeten we dus geduldig wachten tot vrienden of familie tot geloof komen. En volhard daarin en blijf bidden voor ze. Als laatste wil ik kijken naar goede tierenheid. Goede tierenheid is een oud woord en wat in andere vertalingen wordt weergegeven als goedheid of vol liefde. Maar dat dekt de lading niet helemaal. Het Centrum voor Bijbels Onderzoek zegt het volgende over goede tierenheid. Het Hebreeuwse woord chesed wordt vertaald als goede tierenheid, maar omvat ook trouw, genade, barmhartigheid en liefde. Het is verbonden met de trouw van God aan zijn verbond. Einde citaat. De goede tierenheid van God is dus veel meer dan goed zijn. Het is de goedheid van God zelf. Het lijkt wel of alle karaktereigenschappen van God samenkomen in goede tierenheid. En daarom staat er ook en. Het is niet of. Het een sluit het ander niet uit. God is het allemaal. De goedheid van God is dat God genadig is, dat God barmhartig is, dat God geduldig is. God is goed en wat onze reactie hoort te zijn is hem loven en prijzen. Hem danken voor zijn goedheid, want hij is de gever van het leven, zodat we hem kunnen aanbidden. En in zijn goedheid kiest hij niet alleen maar de mensen die het meest vroom zouden leven. God is goed omdat hij zich uitstrekt naar ieder in de maatschappij, van hoog tot laag, van zwerver tot grootgrondbezitter, van president tot prostituee. In het evangelie zien we dat Jezus naar ieder uitreikt, van de melaatse tot de tollenaar. Niemand is te min voor Jezus. Maar waarom is ons leven dan zo vaak anders? Waarom lopen wij met een grote boog om die zwerver heen? Waarom hebben wij ons oordeel al klaar op die gelukzoekers? Ik zoek ook het geluk en ik heb het gevonden bij Jezus. Dus laten wij de goedheid van God praktisch toepassen en uitstappen in ons comfortabele leventje. Ga naar de mensen die Jezus nodig hebben. Deel uit aan de mensen die honger hebben. Geef kleren aan de mensen die het koud hebben. En maak eens een praatje met die vluchteling. Zeg eens dankjewel tegen de schoonmaker. Vraag eens aan die zwerver in het park of u hem ergens mee kan helpen. De wereld heeft niks aan de kerk als wij maar veilig tussen deze 4 muren blijven zitten. Wanneer we hier maar blijven en alleen maar praten over de goedheid en niet uitstappen naar de wereld om ons heen. Ja, dit is spannend en ja, dit is eng. Maar de wereld heeft de goedheid van God nodig. We hebben geen tijd om kerk te spelen, veilig tussen deze 4 muren. Eerst zingen, preek, koffie, thee en klaar. Hoe goed dit ook is met z'n allen. Is het alleen maar kennis vergaren als we denken, mooi voor vandaag, tot volgende week. De wereld om ons heen heeft niet door hoe duister het daarbuiten is. En de wereld heeft de goedheid van God nodig. Wij hebben de goedheid van God ontvangen om uit te delen naar de mensen om ons heen. We hebben gekeken naar de 4 woorden uit vers 8. Maar wat is de context nou van deze 2 versen? Vers 8 is een lied in een lied. Psalm 145 is een lofzang van David. En in vers 7 lezen we: zij zullen de mond doen overvloeien van de gedachtenis aan de grote goedheid en vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Het lied is als een refrein. Maar waarvan overvloeit hun mond en waarvan zingen ze vrolijk? Van vers 8. Het lied is als een refrein door de hele Bijbel heen. Genadig en barmhartig is de Heere. Geduldig en groot aan goede tierenheid. Hoe klinkt uw lied voor de Heer? Zingt u u uit in een lofzang of is uw lied vaker een klaagzang? Of zit het allemaal tegen en bent u uw lied kwijtgeraakt? Heeft u geen kracht meer om te zingen of niet meer de zin? Bent u terneergeslagen door het leven en hebben de zorgen uw lied overschaduwd? Vers 9 is dan een bemoediging voor u, want daar staat: de Heere is voor allen goed. Wat hier niet staat is: de Heere is voor allen goed die het beste en mooiste lied zingen. Of: de Heere is voor allen goed die alles voor elkaar hebben. Er staat: de Heere is voor allen goed. Zijn barmhartigheid rust op al zijn werken. En hoe is de Heere dan goed voor allen? Dat kunnen we zien aan al zijn werken. Door de schepping heen kunnen we zien dat de Heere goed is voor allen. Door de zonsopkomst, door de zonsondergang. Door de vogels die 's ochtends fluiten. Door de reusachtige bergen, door de machtige watervallen. Door de wilde dieren, door het nieuwe leven dat geboren wordt. De Heere is voor allen goed. En niet alleen voor de christen. De Heere geeft zuurstof aan een ieder. Ook aan de mensen die bewust kiezen om God niet te volgen, die hem de rug toekeren. De Heere heeft alles gemaakt om te laten zien dat hij goed is voor allen. Ook een ongelovige geniet van de schepping. Alleen vergeten we soms het verschil tussen de schepper en de schepping. En we kunnen het zien door de stand van de zon en de stand van de maan. De aarde staat op de perfecte plek in het heelal. Daardoor is het niet te warm en is het niet te koud. Is er eb, is er vloed. De zwaartekracht die ons op onze plek houdt. De damkring die ons beschermt tegen de UV-stralen van de zon. De bij die de bloemen bestuift. De insecten die de rotte bladeren opruimen. Gewassen die groeien, de regen die komt, de zuurstof die wij nodig hebben om te leven. Zoals in de psalmen beschreven staat: proef en zie dat de Heere goed is. Overal om ons heen zien we de goedheid van God. Hij is het die dit allemaal heeft geschapen, hij de schepper en wij de schepping. Vind uw lied weer terug door de schepping heen en aanbid de schepper van hemel en aarde. Maar ook in de Bijbel... Door de Bijbel heen kunnen we zien dat de Heere goed is voor een allen. Want het welbekende vers Johannes 3, vers 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem verloren gaat, niet verloren gaat, maar eeuwig leven geeft. We kunnen zien dat de Heere Jezus goed is door Jezus. Of dat de Heere God goed is door Jezus. Hij is degene die stierf aan het kruis, de dood die wij zouden moeten sterven. Hij stierf niet voor u, hij stierf in plaats van u. Hij is degene die onze plaats, de zonde, droeg. Hij is degene die de zonde van de wereld wegnam. Hij is het licht in deze duistere wereld. En hij is de weg tot de Vader. Ons loon voor de zonde is de dood. Maar Jezus betaalde de prijs met zijn leven. En zo zien we dat ook onze Heer Jezus Christus dezelfde eigenschappen heeft als God. Want Jezus en God zijn één. Jezus is genadig, Jezus is barmhartig en Jezus is geduldig en Jezus is groot en goede tierenheid. We zien ook dat David de schrift kent. David schrijft hier de woorden: genadig en barmhartig is de Heere, geduldig en groot en goede tierenheid. En dit zijn precies dezelfde woorden die God over zichzelf spreekt in Exodus 34, vers 6. Dit zijn dus niet zomaar woorden die bij David opkwamen, dit zijn de woorden die God spreekt over zichzelf. Wanneer hij aan Mozes voorbij ging. David had zijn basistheologie dus op orde, want dat is wat theologie betekent. Theologie is afgeleid van het Griekse woord theos, wat God betekent, en het Griekse woord logos, wat leer of woord betekent. Dus theologie betekent letterlijk Gods leer of studie van God. En David weet wie God is. En hoe is dit met u? Hoe is uw theologie? Kent u God en weet u wie hij is? Wat zijn eigenschappen zijn? Heeft u het juiste beeld van hem? Of ziet u hem meer als de oude boze man die met een stok in zijn hand en een lange baard en zijn vingertje wijst naar wat u allemaal fout doet? Misschien denkt u dat God wel een klapblaadje bij zich heeft en dat hij aan de turf is wat we goed doen, maar vooral aan de turf is wat we allemaal fout doen. Misschien denkt u wel: God bemoeit zich niet met mij. Hij heeft het te druk om zich op mij te richten. Hij zal mij wel niet zien. Ik heb te veel fout gedaan. Ik heb mijn genade verspild bij God. Wat uw beeld ook is van God, waar u zich ook aan vast blijft houden, hij is de genadige en barmhartige Vader. En ik denk dat we vaak God in een hokje proberen te stoppen en met ons kleine mensenbrein God proberen te begrijpen. God is een liefdevolle Vader en ook rechtvaardig. God is die veilige burcht waar we mogen schuilen en de schepper van de hemel en aarde. God is een rechter die het oordeel zou uitspreken en God is liefde. En ik denk dat we vaak maar één eigenschap kiezen en de rest niet meenemen. Maar juist omdat God rechtvaardig is, zal hij ook het oordeel uitspreken. En dat klinkt niet als liefdevol, maar bedenk eens hoe geduldig God is met de mens. Hoe geduldig God is met u en met mij. Dat is pas liefde. En waar we naar gekeken hebben bij genade, een ieder verdient dat oordeel. Want het loon van de zonde is de dood. Maar Jezus pleit voor een ieder die in hem gelooft. De straf die wij allemaal verdienen, heeft Jezus op zich genomen. En wanneer wij ons oordeel zouden komen, stapt Jezus bij zijn volgelingen naar voren en zegt, ik heb de straf voor hem al betaald. Dat loon is al betaald. Die straf, de dood, die heb ik al op me genomen. En dat is liefde. En dat maakt dus de cirkel compleet. Want God kan dus rechtvaardig zijn en liefde tegelijk. Ook wordt er makkelijk gezegd, God is liefde, dus alles is mij geoorloofd. Ik hoef niet te breken met zonde, want God is toch liefde. Ik hoef niet te veranderen. Ik hoef de Bijbel niet zo serieus te nemen. Ik kan best wel eens vreemd gaan. Ik geloof toch in Jezus? God is liefde en alles wordt maar onder de mantel der liefde genomen. Maar kent u God echt en wat is uw beeld van hem? Een verkeerde theologie leidt tot een verkeerd beeld van God. Laat los waar u aan vasthoudt en onderzoek in het woord wie God is. Vernieuw uw denken door wat God zegt, wie hij is, niet wie u denkt dat hij is. Maar misschien zit u vanmorgen hier en twijfelt u eraan of dit wel voor u is. Denkt u, weet God dan niet wat ik allemaal gedaan heb in mijn leven? De verkeerde keuzes die ik heb gemaakt, de natuurlijke consequenties die aan zonde blijven plakken, zijn zichtbaar en wordt elke dag herinnerd aan wat u heeft gedaan. Ik hoorde laatst een preek en dat ging over een haan. En misschien kent u het verhaal van deze haan wel. In Matthäus 26 kunnen we lezen dat Jezus tegen Petrus zegt, voorwaar, ik zeg u Petrus, dat u in deze nacht, voordat de haan gekrijt zal hebben, mij driemaal zult verraden, verlogenen staat. Petrus zal Petrus niet zijn als hij opspringt met zijn borst vooruit en zegt, al moest ik ook met u sterven, ik zal u beslist niet verlogenen. Maar zoals de meesten zullen weten, heeft Petrus tot driemaal toe Jezus verlogend. Maar hier eindigt het verhaal niet. In Johannes 21, vers 15 tot 17 staat de geschiedenis waarin we kunnen lezen dat Petrus in ere wordt hersteld. Tot driemaal toe vraagt Jezus, nadat hij uit de dood is opgestaan, aan Petrus of hij hem lief heeft. Bij de derde keer weet Petrus waar Jezus op doelt en antwoordt bedroefd, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u hou. Waarop Jezus tegen Petrus zegt, wijd mijn schapen. Dit is zo een mooi verhaal van iemand die een grote prijs moet betalen. Iemand die in het heet van de strijd wegloopt en tot de inkeer komt op het strand aan de voeten van Jezus. Maar Jezus herstelt de relatie die Petrus geschonden heeft. Hij krijgt zelfs een grote bediening toegewezen. Wijd mijn schapen. Nu denkt u misschien, leuk verhaal, maar wat heeft die haan er nou mee te maken? Wat denkt u dat de natuurlijke consequentie is elke keer als Petrus een haan hoort kraaien? Want de haan was er niet alleen even op dat moment toen Petrus Jezus ging verloochenen. Ze hadden geen wekkers. Ze hadden geen telefoon die hun wakker maakte. De haan was hun wekker. Dus elke dag zal Petrus een haan horen kraaien. En elke dag zal die dus, de pijn zal zichtbaar zijn. De pijn zal voelbaar zijn. De littekens die hij, waarmee hij Jezus verloochend heeft, die komen weer naar boven. De haan die herinnert hem aan de zonde die hij heeft gedaan. En de pijn, van de pijn die we ook hebben, en de klaagt ons geweten ons aan. En of de duivel op je schouder zit en telkens influistert, denk je echt dat jij het waard bent om de genade van God te accepteren? Die barmhartigheid is voor een ieder, maar niet voor jou. Het geduld van God is al lang met jou op. En zie eens wat je meemaakt in je leven. Is dat nou echt de goedheid van God? De stem die fluistert in uw oor probeert twijfel te zaaien. Want waar twijfel gezaaid wordt, zal ongeloof geoogst worden. Er wordt wel eens gezegd, er zit een demon op uw ene schouder en een engel op een andere. Maar ik denk vaak dat er een demon op de ene schouder zit en nog een demon op de andere schouder. De eerste fluistert in uw oor, heeft God dat echt gezegd? En fluistert ons gedachten in om te zondigen. En zodra we een keer ons hebben laten verleiden en we hebben gezondigd, pakt die andere engel, de andere duivel op uw schouder het direct over. En die begint gelijk ons aan te klagen. Wat heb je nou gedaan? Zie je nou, je kan het niet. Je verdient geen genade. Je faalt alleen maar. als u dit bent, als u aangeklaagd wordt door de stem die twijfelt zij, wil ik u bemoedigen, want de Heeren is voor alle goed. Voor een ieder is zijn liefde en voor een ieder is zijn genade. Want het enige wat u moet doen is zijn liefde aannemen en de keuze maken om uw leven in zijn handen te leggen. In Romeinen 10, vers 9 tot 11 staat, als u met uw mond de Heere Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot zaligheid. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Luister niet naar de stem wat u allemaal fout doet, maar luister naar de stem die zegt, ik hou van je, kom naar mij toe. Accepteer de genade, de barmhartigheid en het geduld en de goedheid van God en u zult genoemd worden een kind van God. U hoeft hem niet volledig te begrijpen voordat u hem aanneemt. U hoeft niet eerst uw leven op orde te hebben voordat u het waardig bent om bij hem te komen. De vissen worden pas schoongemaakt nadat ze gevangen zijn. En geloof is een werkwoord. Aldoende leert men. Maar wanneer u zijn genade accepteert, wanneer u groeit door uw Bijbel te lezen, dan leert u God beter kennen. Want wie God leert kennen, ontdekt een hart vol genade. Genade leidt u naar huis. Genade is de weg naar het huis van de Vader. Waar we de volle macht en majesteit van God zullen aanschouwen. Waar we Jezus van aangezicht tot aangezicht zullen zien. Waar we alle eigenschappen van God samen zien komen. In hem zullen aanbidden. En waar we zullen zingen, heilig, heilig, heilig. Want God is heilig, God is genadig en God is barmhartig. Hij is geduldig en groot aan tierenheid. En ter afsluiting wil ik u meenemen in een waar gebeurd verhaal over genade. Een verhaal van iemand die genade werkelijk, die God werkelijk heeft leren kennen en een hart vol genade heeft ontdekt. Ik wil u meenemen in het verhaal van John Newton. En John Newton is opgegroeid in Engeland, in de buurt van Londen. En zijn vader was de beroemde en beruchte gelijknamige zeekapitein John Newton. En zijn moeder, Elizabeth Newton, is overleden toen hij 7 jaar oud was. Zijn vader was maanden achter elkaar van huis en omdat hij op zee zat en de hele wereld overvoer. En in de korte jaren dat John's moeder nog leefde, heeft zij hem geleerd over God en over Jezus. Maar naarmate de tijd vorderde en zijn moeder overleden is, maakte John verkeerde keuzes. Zijn gedrag verandert en daarbij verandert ook zijn godsbeeld. Het gaat van kwaad tot erger als hij op zijn 11e verjaardag met zijn vader mee mocht de zee op. En dat maakt het zeker niet beter. Hij wordt meerdere keren van de dood gered, maar dat brengt hem niet terug bij God. Sterker nog, hij haat alles en iedereen en geeft iedereen de schuld van wat er gebeurd is. Na een paar jaar wordt hij geronseld en gedwongen voor de marine vanwege de oorlog. En John ontplooit zich daar niet echt als de ideale schoonzoon en gooit alles overboord. Hij haat niet alleen alles wat met het geloof te maken heeft. Hij maakt er een spel van om andere gelovigen van hun geloof af te krijgen en ze dronken in een bordeel te krijgen. En John doet het zelf niet heel veel beter, want zelfs dat hij ook vaak dronken in het bordeel zit, is hij lui. Doet precies het werk wat van hem gevraagd wordt als de kapitein kijkt. En delegeert dan snel het werk aan een lagere matroos als de kapitein weg is. Hij is onbetrouwbaar, neemt geen verantwoording, komt te laat, maakt het zijn doel om zoveel mogelijk te zondigen. En hij houdt er een gedachte op na die niet klopt. Namelijk, als er geen God is, is er ook geen geweten. Als er geen geweten is, is er ook geen zonde. Als er geen zonde is, kan ik alles doen wat ik wil, want er is ook geen veroordeling. Maar deze lakse houding van hem brengt hem juist in de problemen. Omdat hij weigert verantwoording te pakken, wordt hij gezien als deserteur. Iemand die zijn dienstplicht verlaat. De straf die hierop volgt zijn 100 zweepslagen. En bij 24 gaat hij knock-out en de straf is klaar. Door een bemanningsruil komt hij maanden later terecht op een slavenschip en maakt hij kennis met de slavenhandel en ziet hij hoe gemakkelijk er geld verdiend kan worden over de ruggen van een ander. Aan boord van het slavenschip wordt de zonde alleen maar groter. Misbruik, geweld en verkrachting vormt een dagelijkse routine en het moreel van hem vervaagt. Nadat John in Afrika geproefd heeft van het goede leven als slaafhandelaar, besluit hij om in Afrika te gaan wonen en krijgt daar zelf te maken met jaloezie. De minnares van de man waar John voor komt werken, ziet haar eigen toekomst in roken opgaan, nadat de man waar John voor werkt hem beschouwt als zijn eigen zoon en hem alles wil nalaten. Nadat ze John vergiftigd heeft, zodat hij niet mee kan op strooptocht om nieuwe mensen tot slaaf te maken, wordt hij zelf vals beschuldigd, waardoor hij zelf een slaafleven leidt. Na vele jaren wordt John vrijgekocht en komt weer te werk op een ander slavenschip, de Greyhound. Als tijdens een zware storm de schip dreigt te zinken, geeft John zijn leven over aan de Heer Jezus. En wonder boven wonder overleven ze de overtocht en John begint te veranderen. Nadat hij zelf kapitein wordt van zijn eigen schip, komt hij met nieuwe regels. Verplichte bijbelstudie en samenkomsten, minder slaven per keer mee en de grootste verandering, een betere behandeling voor de slaven die aan boord zijn. En hier hebben de meeste zeelieden mee. Want er werd, en helaas wordt, er verschrikkelijk over de mensen uit Afrika of waar dan ook vandaan gesproken. John blijft worstelen met zijn bekering, zoveel kwaad wat hij heeft gedaan. Is er echt wel genoeg genade van God voor hem? De bekering is echt. En de kennis en het verlangen om God beter te leren kennen groeit. Na een beroerte op zijn 29ste stopt hij met het leven als slaafhandelaar en wordt een dominee en auteur. Hij begint te schrijven van zijn verhaal en zijn verhaal gaat al snel de wereld over. En John Newton houdt zich na zijn bekering met twee dingen bezig. De eerste is het verkondigen van Gods woord door middel van prediking, boeken en liederen schrijven. En de tweede, hij wordt een van de pioniers die zich inzet voor de afschaffing van het Britse slavenhandel. En een van de liederen die John Newton, zoals hij zelf zegt, de grootste zondaar van zijn tijd heeft geschreven, is de bekende hymn. Amazing grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Genade zo oneindig groot, dat ik die het niet verdien. Het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan ik het zien. Hoe groot ook uw leven een puinhoop is, welke zonde u ook mee worstelt, welke patronen u ook aan vast blijft zitten, weet dan dit. Onze zonden zijn groot, maar de barmhartigheid en genade van God is vele malen groter. Kies vandaag voor een leven met Jezus. U weet niet of u deze keuze morgen nog kan maken. De laatste woorden van John Newton voordat hij stierf op 21 december 1807 waren dit. Mijn geheugen is bijna weg. Maar ik herinner me twee dingen. 1. Dat ik een groot zondaar ben. En 2. Dat Christus een grote zaligmaker is. Laten we bidden. Lieve Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat u genadig bent. Dank u wel, Heer, dat u barmhartig bent. Dank u wel, Heer, dat we in uw woord mogen lezen, Heer, dat we uw woord mogen bestuderen. Dank u wel, Heer, dat we bij u mogen komen, Heer. Hoe groot onze zonde ook is, uw genade, uw barmhartigheid is vele malen groter. En Heer, ik wil u daarvoor danken, Heer. Heer, en ik wil u danken, Heer, dat we hier zo bij elkaar mogen zitten. Heer, en dat u spreekt door uw woord heen, Heer. Heer, wilt u harten aanraken, Heer? Wilt u ons laten zien waar zonde in de weg zit? Wilt u laten zien, Heer, waar we mee worstelen, waar we vast blijven houden aan onze eigen gedachten, onze eigen patronen, onze eigen moeite, Heer. Heer, ik bid, Heer, wilt u ons helpen om daarvan los te komen? Dat we bij u neer mogen leggen, dat we ze aan uw voeten neer mogen leggen. Heer, en dat we tot bekering mogen komen, Heer. Want er is niks mooiers om te beseffen, Heer, dat we een kind van u zijn. Heer, dank u wel, Heer, voor alles wat u geeft. Dank u wel, Heer, voor uw goedheid. Amen.
Tell you right now, it's gonna be alright.